Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François. We laten hem graag aan het woord.
Over naar een ander punt dat ook een beetje controversieel is, namelijk de kerk is heilig. We zeggen dat wij geloven in de heilige katholieke kerk. Waar bepaalde mensen beginnen te lachen en zeggen, jullie zijn allemaal zondaars en bovendien schijnheiligen. Jullie laten zichzelf zien als de goeie, maar jullie zijn eigenlijk even slecht als de anderen. En als er bepaalde schandaaltjes over het privéleven in het licht komen, ja, dan is die mythe doorprikt. Wel nee. De kerk is niet te herleiden tot de leden van de kerk. De kerk is de bruid van Christus. Ze heeft een onvergankelijke heiligheid. Christus noemt zelfs de kerk zijn bruid. En hij bemint haar en heeft zich gegeven voor haar. En hij heeft haar begiftigd met de gaven van de Heilige Geest. De kerk is het heilig volk van God. En wat wil dat zeggen? Ook al worden soms de leden van de heilige genoemd bij de eerste christenen, dat betekent niet dat ieder van ons een morele heiligheid heeft, maar ook dat we iets hebben dat ons helpt om op weg te gaan naar de heiligheid, namelijk de volheid van de heilsmiddelen. En als ik daarover spreek, bedoel ik eigenlijk de 7 sacramenten, de leer van de kerk, en ook die heilige vergaderingen waarin die leer van de kerk plechtig bevestigd wordt. Concilies, synodes enzovoort. De kerk is hier op aarde reeds getooid met een werkelijke heiligheid, zij het ook onvolmaakt. Want in haar leden moet die volmaakte heiligheid nog verworven worden. Maar we hebben wij de middelen daartoe. Daarom is het zo belangrijk om tot die kerk te behoren. Daarom is het ook absurd wanneer men ziet dat de kerk zich niet, mensen van de kerk zich niet volledig voorbeeldig gedragen, dan keren we de rug tot de kerk en zeggen, als de kerk zoiets is, dan ga ik weg. Ja, de mens die weggaat, doet ook iets verkeerd en zondigt ook en maakt ook de kerk nog zondiger door het feit dat een van de leden van de kerk ineens weggaat. Dus het zijn soms absurde redeneringen die intellectueel weinig grond hebben. Meestal zijn dat emotionele reacties. Maar we moeten naar God die genade vragen om minder emotioneel te doen en meer de wijsheid hebben om de Heilige Geest te laten spreken door middel van alles wat de kerk ons kan aanbieden. Wat is de ziel eigenlijk van de kerk? Dus de Heilige Geest is ook de liefde. Eigenlijk een goede oplossing is de mensen op te roepen tot heiligheid. En dat is weer iets dat zo kenmerkend is van het Tweede Vaticaanse Concilie. Dat is die algemene oproep tot heiligheid. Dat is de oplossing. Is er verdeeldheid in de kerk? Dan betekent dat er een gebrek is aan heiligheid. Christus echter is heilig, schuldeloos en onbesmet. Hij heeft geen zonde gekend, maar alleen de zonde. Hij kwam om eigenlijk de zonde van het volk uit te boeten. De kerk heeft zondaars in haar midden, want trouwens, de kerk is serieus voor die zondaars om ze te heiligen. Dus wat zou de kerk doen als er geen zondaars waren? We moeten erkennen dat we allemaal zondaars zijn en de kerk nodig hebben, juist om dat gebrek aan heiligheid te kunnen overbruggen, want het is de kerk of niets. Zij alleen heeft die middelen die Christus heeft gegeven en ons kan heiligen. En zij alleen bijvoorbeeld bezit in haar schoot de vergeving van de zonde en het leven van de genade, waardoor wij, ook al zijn we dood door onze zonde, kunnen herleven in de genade van God. Bepaalde leden van de kerk zijn er toch in geslaagd om zo heilig te leven, ook al waren ze zondaars, dat ze een voorbeeldfunctie hebben ingenomen en eens gestorven als voorsprekers bij God kunnen zijn voor ons. En dat hij zijn eigenlijk de heiligen die men heilig verklaard heeft. Wat betekent dat ze nooit gezondigd hebben? Helemaal niet. Het betekent dat die gevochten hebben, maar met de hulp van God hebben ze de overwinning behaald. Het is mooi te zien dat de katholieke kerk gigantisch veel heiligen heeft. En misschien nog meer, in de Rooms-Katholieke kerk, de afgescheurde kerken hebben ook hier en daar heiligen. Maar men moet toch, al was het maar statistisch bekijken, toegeven dat het fenomeen heilige persoon toch heel veel voortkomt in de kerk. En het gekke nog is dat dat meer voortkomt in de tijden van crisis. Het is altijd zo geweest in de loop van de geschiedenis dat er, hoe donkerder de tijden waren, hoe meer heiligen er zijn geweest die de mensen hebben geholpen om het licht te zien van God en de juiste wegen te volgen. Soms zijn ook de heilige mensen die verworpen zijn geweest door hun tijdgenoten, omdat die heiligheid soms niet zo zichtbaar is. Maar na verloop van tijd komt het altijd uit wie echt heilig was. De mooiste uitzondering op die regel van dat alle leden van de kerk zondaar zijn, is Maria. Maria is geheel zonder zonde ontvangen en ze heeft nooit gezondigd. En daarom mag Maria zichzelf laten zien als prototype, als voorbeeld, als voorafbeelding van de kerk. Omdat Maria heilig is, zoals de kerk heilig is. Zij heeft die volmaakt wel behaald. Als we aan de mensen willen zeggen, wat is jullie bedoeling in de kerk, wat willen jullie bereiken? Zou een goed antwoord kunnen zijn, kijk naar Maria. Dat is wat we willen bereiken. Zo eenvoud, liefde, en zelfs schoonheid, en als wat je maar wilt, en wijsheid. Maria is voor ons een voorbeeld van die heiligheid. Dus hoe meer de christenen proberen trouw te beantwoorden aan de gaaf die de Heilige Geest geeft in de kerk, hoe meer ze beginnen te gelijken op Maria. En Maria is trouwens het beeld van de kerk. De kerk geeft ons Christus, Maria geeft ons Christus. De kerk is maagd en moeder, Maria is maagd en moeder. De kerk is heilig, Maria is heilig. Tot zover de heiligheid van de kerk. Ik ga eventjes spreken nu over het feit dat de kerk katholiek is. Waar komt het woord katholiek vandaan? Dat betekent in het Grieks universeel. Dat betekent ook dat het iets is in zijn totaliteit of in zijn geheel. De kerk is dus katholiek in een tweevoudige zin. Zij is katholiek omdat Christus in haar tegenwoordig is. En daar waar Christus Jezus is, daar is de katholieke kerk, zegt de heilige Ignatius van Antiochië. In haar, in de kerk, blijft de volheid van het lichaam van Christus verbonden met haar hoofd voortbestaan. Hetgene inhoudt dat zij van hem, Jezus, de volheid van de heilsmiddelen die hij heeft gewild ontvangt. En hier komt er een opsomming van wat die volheid van heilsmiddelen is. De juiste en volledige geloofsbelijdenis, het volledige sacramentele leven en het gewijde ambt in apostolische opvolging. Dus de kerk was in deze fundamentele betekenis katholiek op de dag van Pinksteren. En ze zal dat altijd zijn tot op de dag van de parousie. Parousie is de terugkomst van Christus in zijn glorie. Dus de Heilige Geest geschonken aan de kerk maakt dat ze katholiek is. En het werd ook verwezenlijk door het feit dat er daar mensen waren die allerlei talen spraken. En ze hoorden allemaal de apostelen hun in hun eigen taal spreken. Oké, de kerk, de universele kerk, bestaat op bepaalde plaatsen van de aarde en wordt daar genoemd een particuliere kerk. Dat is een stukje van de kerk met een bisschop aan het hoofd. Het is niet dat de kerk of universeel is of particulier, nee, ze is de twee samen. De kerk is volledig aanwezig in elke particuliere kerk en alle particuliere kerken samen zijn de universele kerk. En die zijn gemaakt naar het beeld van elkaar. Het is niet dat er twee soorten realiteiten zijn, universele kerken en particuliere kerk. Nee, de kerk is tegelijkertijd universeel en particulier. De meest bekende vorm van een particuliere kerk is een diocese, of een bisdom. In het westen of in het oosten noemt men dat een eparchie. Dat is een gemeenschap van christelijke gelovigen die wat geloof en sacramenten betreft verbonden zijn met hun bisschop. En die bisschop is gewijd in de apostolische successie of opvolging. Dus de bisschop, elke bisschop die gewijd wordt, wordt op een of andere manier verbonden met een van de 12 apostelen. Voilà, en dus die particuliere kerk zijn gevormd naar het beeld van de universele kerk. En de enige en ene katholieke kerk bestaat uit die particuliere kerken. Ze zijn wederzijds in elkaar, ze bestaan in elkaar, om het zo te zeggen. De kerk van Rome heeft daar een bijzondere statuut in, want de universele kerk is de kerk waarvan de bisschop in Rome zit. De plaats namelijk waar de plaats waar Petrus is gestorven, want elke paus is een opvolger van Petrus. Soms hebben bepaalde bisschoppen gezegd, als de paus zou verhuizen naar Avignon of waar dan ook, of Moskou of Constantinopel, dan zou eigenlijk de nieuwe paus de opvolger zijn van de vorige paus. Maar nee, de bisschop van Rome is de gewettigde bisschop omdat Petrus gestorven is in Rome. Ik laat het voor het moment voor wat het is. Maar dat betekent dus dat als we spreken over de universele kerk, dan gaat het over de Rooms-Katholieke kerk. Al zijn er, zoals we al gezien hebben, onzichtbare elementen van heiligheid buiten de zichtbare grenzen van de kerk, maar die onzichtbare elementen zijn ook Rooms-Katholiek, dat ze het weten of niet. Als ik een geldig doopsel ontvang bij de Anglikanen of de Orthodoxen, eigenlijk ontvang ik het doopsel in de Rooms-Katholieke kerk zonder het te weten. Want er is maar één kerk, die van Christus, waarvan het hoofd nu in Rome zit en dat zal blijven tot de terugkomst van Jezus in zijn glorie. Dus wie behoort tot de katholieke kerk? Dus natuurlijk in de eerste plaats alle mensen die geldig gedoopt zijn binnen de kerkrechtelijke grenzen van die katholieke kerk, uiteraard. En die zijn bovendien volledig ingeleefd in de kerk. Maar er kunnen ook mensen gered worden die onzichtbaar verbonden zijn met de katholieke kerk. De kerk die het meest gelijkt op de Rooms-Katholieke kerk is de orthodoxe kerk, want ze heeft eigenlijk bijna alles. Het enige dat ze mist is een meer intense verbondenheid met de bisschop van Rome. Dus daarom kunnen we zeggen dat we daar heel dicht bij de hereniging zijn. Wat staat er in de weg? Veel, helaas, wederzijdse vooroordelen. Ik heb al gesproken met Russisch-orthodoxe priesters, Grieks-orthodoxe priesters. En in het begin lijkt alles koekenij, maar als je een beetje begint te graven, zie je dat ze een aantal vooroordelen hebben tegen ons, en wij misschien ook tegen hen, waardoor het nog niet zo simpel is om zomaar die dingen met elkaar te verbinden, maar we blijven er hard voor bidden. En de laatste pauze hebben we allemaal heel hard ook gewerkt in die richting. Er zijn ook niet-christenen, zoals bijvoorbeeld de Joden. De Joden zijn het volk waartoe God het eerst gesproken heeft. Maar het echte Israël volgens de geest is de katholieke kerk, want een bepaald ogenblik is het woord van God zelf gekomen in de wereld Jezus, en die heeft gesproken tot ons, en van Joden heeft ons christen gemaakt. En niet alle Joden hebben helaas gevolgd, maar men kan aannemen, dat zit ook tussen de regels te lezen bij Paulus, dat de Joden ooit eens christenen zullen worden. Pas op, er zijn al heel veel Joden die christen zijn geworden. Te beginnen met de 12 apostelen. En in het begin van de kerk waren de eerste christenen Joden. Het is maar vanaf het moment dat Paulus buiten de grenzen van Israël is gaan evangeliseren, dat er ook niet-Joden erbij zijn gekomen. Maar er zijn al Joden die christenen zijn geworden. En dat is een roeping op lange termijn om allemaal eigenlijk in die ene katholieke kerk terecht te komen. De moslims die hebben ook een zekere verwantschap met ons, want ze stammen af van Abraham, zoals wij. En het verbond dat God gemaakt heeft met Abraham is een verbond dat niet leeg is. Dus op een of andere manier zullen de moslims ook een beetje invloed krijgen van God. En kunnen ze ook op weg gaan naar ons? Natuurlijk, als ik als katholiek mag spreken, zou ik zeggen, de gemakkelijkste weg is de totale bekering van de individuen. Als je wacht dat heel de moslims ergens het christelijk geloof aanvaarden, dan denk ik dat je heel lang moet wachten. Waarschijnlijk gaat je dood eerst dood. Dus moest een moslim ineens zien dat het ware geloof bij de katholiek is, dan raad ik die moslim om zich te bekeren. Dat zeg ik ook tegen de joden. Bovendien, ik heb een aantal broeders, katholieken, die eerst jood waren. In mijn wijding zelfs was er een van ons jaar. We waren met een groot pak wijdelingen dat jaar. En een van de personen in onze groep was een bekeerde jood. Dus ja, het is delicaat natuurlijk te zeggen tegen de mensen, de enige oplossing is de bekering tot het katholicisme. Maar als we het op een positieve manier verwoorden, is het veel sympathieker. We zijn allemaal geroepen om naar diezelfde God te gaan. Laat ze dus gewoon bewonderen hoeveel schatten we hebben bij ons, dat ze beetje bij beetje zin krijgen om bepaalde aspecten te delen met ons. En God gaat dat allemaal gebruiken om die volkeren dichter bij ons volk te laten komen. Zelfs heel de mensheid is geroepen om gered te worden door God. Daarom heeft God ook met Noach een verbond gesloten. En zelfs met Adam een aantal beloftes gegeven van een verlosser. Dus ergens heeft God wel mysterievolle wegen gevonden om die mensen op een of andere manier te verbinden met de heiligheid die ten volle zit in de Rooms-Katholieke Kerk. Hoe dat gebeurt, weten wij niet. Dat is mysterievol. Daarom zou ik als wijze raad geven, als je katholiek kunt worden, word katholiek, dat is de veilige weg. En als je het niet zijt, wel, vertrouw dat dan toe aan de goedheid van God en zijn barmhartigheid. Maar hoe hij doet, weten we niet. Het veilige systeem, ik zeg nogmaals, is katholiek te worden. Nu is er een zinnetje die men moet heel goed begrijpen. Dat is de zin, buiten de kerk geen heil. Extra ecclesiam nulla salus. De kerkvader heeft dikwijls die uitspraken herhaald. In negatieve zin zou het kunnen zeggen, als je kerkrechtelijk niet Rooms-Katholiek bent, ben je verloren. Nee. De positieve formulering van die zin zegt, alle heil komt van Christus het hoofd via de kerk die zijn lichaam is. Dus wanneer iemand niet gedoopt is in de katholieke kerk, moest die persoon zich kunnen heiligen, en we hopen vurig uit de diepste van ons hart dat iedereen dat kan doen, wel, dan zal die zonder te weten eigenlijk behoren tot de katholieke kerk. Bovendien, er zijn mensen die buiten de kerk zijn zonder eigen schuld. Als ik in een ander land was geboren en de godsdienst van dat land had aangenomen, misschien had ik kunnen zien dat ik me moest bekeren, maar misschien ook niet. Die genade wordt niet aan iedereen gegeven. Dus God bedoelt daarmee dat we die dat al het heil komt van de katholieke kerk en dus dat dat een plaats is waar we 100% veilig weten, hier kan het heil aan ons gegeven worden. Er is een enge manier om de extra ecclesia nulla salus te begrijpen. En die werd door de kerk, door het heilige officie in de 19e eeuw, veroordeeld. Het ging over een Noord-Amerikaanse priester die die zin te letterlijk nam. En dus zichzelf buiten de kerk heeft gezet, waardoor die man geschrokken is en zich bekeerd heeft. En het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk heeft aanvaard. En inderdaad is beginnen die zin op een meer open manier te beleiden. Het is het gevolg van het feit dat we het heil hebben binnen de katholieke kerk, dat is dat we een missionerende opdracht hebben. Onze katholiciteit zegt ons, deze vorm van geloof moet tot het einde der aarde worden gebracht en daarom moeten we aan missionering doen. Wat is een missie? Dat is een activiteit van apostolaat dat een bepaalde hiërarchische structuur krijgt. Het verschil tussen apostolaat en missie. Het is een opdracht die men krijgt van de kerk. En de katholieke kerk geeft dan opdracht aan een aantal van haar kinderen om missionarissen te zijn. Dat is, die zijn gezonden om in grondgebieden waar het geloof nog niet is toegekomen, om daar Christus te gaan prediken. Indien we er niet van overtuigd waren dat de Rooms-Katholieke Kerk de juiste was, dan zouden we niet op missie gaan. We zouden zeggen, als elke godsdienst goed is, laat ons dan elk blijven in zijn eigen godsdienst, en dan zou iedereen gelukkig zijn en zouden niets hoeven te doen. Daarom is het zo belangrijk dat we niet vervallen in die valse kritiek van het Tweede Vaticaanse Concilie. Dat is een missionerend concilie. Als het een missionerend concilie is, dat is het omdat het overtuigd is dat wij katholieken de waarheid overal moeten brengen. Als we dat niet hadden, zouden we helemaal geen missionarissen zijn. Dus stop te zeggen dat het Tweede Vaticaanse Concilie zegt dat alle godsdiensten gelijk zijn, want dat is niet waar. Ik ga eindigen door uit te leggen dat de kerk apostolisch is. Apostolisch betekent niet enkel dat ze apostolaat doet, dat ze die activiteit om het geloof te verspreiden, maar ook dat zij gebouwd is op het fundament van de apostelen. Christus heeft 12 apostelen ingesteld en geroepen. En die apostelen op hun beurt hebben opvolgers gewijd, en dat waren de bisschoppen. Om een stukje kerk te hebben, moet je een bisschop hebben. En die bisschop moet gewijd zijn op een manier die teruggaat naar de apostelen. Dus onafhankelijke bisschoppen, kan zijn dat er zo ooit is zijn geweest, bijvoorbeeld met de moeilijke situatie van China, voorbije eeuw, waar een aantal bisschoppen die in de onmogelijkheid waren om een connectie te hebben met Rome. In dat geval werkt het maar. Nu dat er duidelijkheid is, zijn er bepaalde bisschoppen die onafhankelijk blijven. Dat is niet goed. De bisschoppen moeten altijd in gemeenschap zijn met de andere bisschoppen. En dat kan je zien door te zien, ben ik ja of nee in eenheid met de opvolger van Petrus, de opperherder van de kerk. Als ik in gemeenschap ben met de paus, dan ben ik in gemeenschap met het college van de apostelen. Enkele ideeën meer over de zending van de apostelen. Elk apostel heeft een grondgebied toegewezen gekregen. Dus er is ergens een idee bij de apostelen dat elke christen eigenlijk iemand krijgt die hem toegewezen is als herder. En dat noemt men de jurisdictie. Daarom zijn de apostelen of de bisschoppen niet zomaar los. Ze werken in alle richtingen. Ze krijgen ofwel een bepaald groep mensen toegewezen, ofwel een bepaald territorium. Maar dus, dat lijkt heel juridisch en kunstmatig, maar ik zie niet op welke andere manier we gehoorzaam kunnen worden aan Christus die gezegd heeft, wie zonder gij vergeeft, zijn zij vergeven, wie zonder gij niet vergeeft, zijn niet vergeven. We denken echt, uw bisschop is die apostel. Dat wil zeggen, die herder is uw bisschop, of apostel ooit, en niet een andere. Dat wordt normaal bepaald door de woonplaats, die ons toewijst aan een bepaalde herder, de bisschop, en op een analoge manier ook een beetje uw pastoor en de parochie. Het is belangrijk dat we begrijpen dat de kerk eigenlijk gestructureerd is als volk, en dat de bisschop niet zomaar ontstaat, maar aangesteld is door een gezag. Want anders zou de kerk chaotisch worden en dat heeft Jezus willen vermijden in zijn oneindige wijsheid. Er zijn mensen die mij vragen, wat moeten we begrijpen onder synodaliteit? Is de bisschop de baas of mogen wij ook mee beslissen op een democratische manier? Wel, als je synodaliteit begrijpt als democratie, dan heb je fout. De synodaliteit betekent dat al wie het geloof heeft, bijdraagt, hè, tot het welzijn van dit geheel. De synodaliteit is niet, ik wil beslissen in de plaats van de bisschop. Of wij als leken, wij verenigen ons en creëren een drukgroep, hè, om de bisschop te doen plooien in een bepaalde richting. Synodaliteit betekent, we zijn samen. En als wij het geloof hebben, dan zitten we in de juiste richting te wandelen. En soms kunnen de leken vragen aan de priester, alstublieft, in plaats van je zin te doen in de liturgie, hou je aan de liturgie van de kerk, want wij leken verlangen daarnaar. Dat is ook synodaliteit. Nu zijn er bij de jongeren veel vragen, gericht naar de priesters, om de liturgie een beetje meer sacraal te vieren. Het herontdekken van Gregoriaanse zang, van het Latijns in de liturgie, van bepaalde kleerdrachten die meer traditioneel zijn. De jongeren vragen daarnaar. En oudere gelovigen, zoals oudere priesters, die zijn daar heel boos om. En zeggen, maar wat zit de jeugd van nu te vragen? Ik ben hier de baas, ik beslis dat dat niet meer moet en niet meer mag. Dit is klerikalisme. En dat gaat tegen de synodaliteit. En de Heilige Geest die werkt soms samen met gelovigen die goed gevormd zijn. Geloven met het juiste geloof. Daar moeten we ons geen zorgen maken als er een synode is. En dat een aantal mensen daar naartoe worden gestuurd om een mening te geven. De meningen die niet overeenkomen met het katholieke geloof, die vinden een weg niet in dergelijke bijeenkomsten. Dus laat ons veel bidden dat de mensen veel vorming hebben en dat ze begrijpen dat de kerk één heilig, katholiek en apostolisch is en dat we dat een apostolaat doen juist in die richting. Iemand die apostel is, die voelt aan, dit is katholiek, dit is het niet. En dat is de beste waarborg die wij kunnen geven, opdat het geloof trouw blijft aan wat Christus gevraagd heeft. Willen we apostelen zijn, de apostelen van het Lam, waarover het boek der Openbaring spreekt, laat ons dan terugkeren naar Christus en één worden met hem, ons geloof goed verzorgen en op die manier zullen we ervoor zorgen dat de kerk niet enkel heilig is omwille van haar leer, haar sacramenten en dergelijke, maar ook in ons eigen leven, omdat we zullen begrijpen dat we ook geroepen zijn tot heiligheid en dat God ons de middelen geeft om inderdaad heilig te kunnen worden.
En tot zover, beste luisteraars, de catechese voor vandaag in een lange reeks over de 12 artikelen van het geloof aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.